Dit is Apothekerspodcast nummer 13. En in deze podcast, mijn naam is trouwens Harm Geers, ik ben apotheker. En in deze podcast gaan wij het hebben over diabetes type 2 en de behandeling daarvan. Want uiteraard ga je diabetes behandelen met geneesmiddelen. En om diabetes te behandelen wil je natuurlijk ervoor zorgen dat je ook met die behandeling een doel hebt. Nou, het belangrijkste doel bij de behandeling van diabetes type 2 is natuurlijk het verlagen van de sterfte door hart- en vaatziekten, maar ook het voorkomen van diabetische nefropathie, dus schade aan de nieren, zoals in de vorige podcast nummer 13 is uitgelegd, en ook het verminderen van schade aan de ogen en schade aan de kleine vaatjes van de ogen. En dat heet diabetische retinopathie. En die diabetische nefropathie en diabetische retinopathie, dat zijn microvasculaire complicaties. Het complicaties aan de kleine vaatjes. En hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris, dat zijn macrovasculaire complicaties van diabetes. En om die complicaties te verminderen, moet je eigenlijk wel ook 10 jaar lang behandelen, want die ontstaan maar langzaam. Dus het is belangrijk dat je weet dat die mensen die behandeld worden, dat die ook een levensverwachting hebben van 10 jaar of langer. En het gaat dus om lange termijn complicaties die je wilt voorkomen. Natuurlijk zijn er ook korte termijn complicaties die je wilt voorkomen. Hè. Dat zijn hyperglycemieën, maar dat spreekt denk ik voor zich. Het behandelen van diabetes worden verschillende behandeldoelen nagestreefd. Want niet iedereen is natuurlijk hetzelfde. En die behandeldoelen die zijn afhankelijk van de leeftijd en of er wel of niet al micro- of macrovasculaire schade aanwezig is. En verder ook nog de aanwezigheid van andere ziekten en de kwetsbaarheid waar iemand in zit. En je moet dan afwegen of de medicatie de risico's op een lage suikerspiegel, op een hypoglycemie, ook opwegen tegen de strenge instelling die je hebt. En verder is voor de patiënt de motivatie natuurlijk heel erg van belang. Wil iemand zelf heel veel aan zijn ziekte doen? De levensverwachting had ik al genoemd. Dus dat betekent eigenlijk dat een mevrouw van 96 jaar met type 2 diabetes die in een verzorgingshuis woont, die zal geen levensverwachting meer hebben van 10 jaar. Dus je kan daarom volstaan eigenlijk met een veel minder streng beleid wat betreft de behandeling van de diabetes. En eigenlijk kan je zeggen, nou, het doel bij deze mevrouw zal alleen maar zijn het voorkomen dat ze een hypoglycemie krijgt, dus dat ze een hele lage suikerspiegel krijgt, en het voorkomen dat ze wordt opgenomen met een hyperglycemie, met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis en eventueel trombose. Hè. En dat is namelijk het risico van een hyperglycemie, is dat mensen door die hoge suikerspiegels, dat water uit de cellen wordt getrokken, dat mensen heel veel moeten plassen en daardoor uitgedroogd raken. Nou, oudere mensen zijn daar natuurlijk veel gevoeliger voor. En daarnaast, als de mensen die dan uitgedroogd zijn, hebben ze ook meer risico op trombose, dus hartinfarcten, herseninfarcten, risico's nemen toe. Dus dat wil je voorkomen. Maar ook hypoglycemie wil je voorkomen, dus hele lage suikerspiegels, want mensen raken dan minder bewust zijn. Ze kunnen daardoor vallen. Nou, bij oudere mevrouw met een val, met een eventueel risico op een heupfractuur, dat wil je eigenlijk zien te voorkomen. En dus de behandeling daar is eigenlijk niet zozeer meer het voorkomen van langetermijn complicaties, maar zorgen dat je de diabetes binnen bepaalde grenzen houdt. Dus de suikerspiegels eigenlijk met name. Nou, als je dan bijvoorbeeld een 45-jarige man met overgewicht heeft, waarbij net die type 2 diabetes is geconstateerd, dan zal je er eigenlijk alles aan willen doen om te voorkomen dat die man een herseninfarct of een hartinfarct krijgt. En je wil ook voorkomen dat hij nefropathie krijgt, dat hij neuropathie krijgt, dus pijn in zijn zenuwen, dus een zenuwaandoening krijgt. En dat hij ook die retinopathie, dat hij die niet krijgt. Dus bij deze meneer, bij een meneer van 45, wil je dus veel en veel strenger gaan behandelen. En daarbij is het doel echt om schade op lange termijn te voorkomen. Ja, en dat lukt natuurlijk niet meer als iemand al 96 jaar oud is. En als je dan iemand hebt die bijvoorbeeld al heel lang diabetes heeft, bijvoorbeeld al 10 jaar of langer, dan bestaat natuurlijk de kans, hè, en als die patiënt ook nog een keertje boven de 70 jaar is, dan bestaat de kans dat er al schade is ontstaan. En als die schade is ontstaan, dan kan je dat natuurlijk niet meer verder voorkomen. Je kan dan nog wel proberen te zorgen dat de toekomstige schade minder erg wordt. En de levensverwachting bij iemand van 70 of ouder is natuurlijk ook weer minder lang. Dus dan wordt het meer een afweging wat je gaat doen. Je kan iets minder streng zijn in de behandeling. Je kan ook juist wel streng zijn, maar daarbij is het ook weer van belang wat die persoon zelf ook wil. De invloed van de persoon zelf, als die heel erg gemotiveerd is om wat te doen, dan zal je ook kunnen overleggen met die patiënt om strengere waarden aan te gaan houden. En die waarden waarnaar gestreefd wordt om die te bereiken, die zijn gebaseerd op drie verschillende categorieën. En dat is het HbA1c, de bloeddruk en het cholesterol. En dat zijn natuurlijk waarden die iets zeggen over de instelling van de patiënt zelf. Het is van de diabetes. Het HbA1c zegt iets over de instelling van de diabetes. De bloeddruk is natuurlijk een risicofactor voor hart- en vaatziekten, net zoals het cholesterol. Dus die probeer je te verminderen. En daarnaast natuurlijk gezond eten, veel bewegen, stoppen met roken zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Eigenlijk nog wel belangrijker, denk ik, dan de medicatie. Dus de streefwaarden waar dan naar gestreefd wordt, die zal ik nu puntsgewijs behandelen. Ik begin al met het HbA1c, het geglycosyleerd hemoglobine. En in de vorige podcast had ik al verteld dat dat een maat is voor de instelling van de glucose. Dus van de glucosespiegels van de laatste 8 tot 12 weken. En het HbA1c wordt eigenlijk bij mensen met diabetes, zijn de streefwaarden kleiner dan 53 millimol per mol bij alle patiënten beneden de 70 jaar. En alle patiënten boven de 70 jaar wil men die instelling nastreven als ze alleen nog maar behandeld zijn met leefstijlveranderingen. Dus met afvallen, meer bewegen, stoppen met roken, geen alcohol of minder alcohol en gezond eten. En dus die kleiner dan 53 millimol per mol is dus eigenlijk een strenge maat. En het is trouwens kleiner of gelijk aan 53 millimol per mol. Nou, dan kan je ook kijken naar een wat milder HbA1c-beleid. En dat is de streefwaarde tussen de 54 en de 58 millimol per mol. En dat zijn de patiënten van boven de 70 jaar met een ziekteduur die korter is dan 10 jaar. En die worden behandeld vanaf behandelstap 2. En er zijn dus een aantal behandelstappen die gebruikt worden in Nederland. En die behandelstappen die gaan we straks nog bespreken. En dus al die patiënten die aan behandelstap 2 toe zijn en nog maar korter dan 10 jaar een diabetes hebben en ouder zijn dan 70 jaar, die hebben een streefwaarde van 54 tot 58 millimol per mol. Bij deze patiënten kan je ook overwegen om toch al sneller naar stap 2 te gaan. Hè, zodra eigenlijk het HbA1c oploopt naar 53 millimol per mol of hoger, kan je ook zeggen we gaan gelijk door naar stap 2. Maar dat is ook afhankelijk van hoe gemotiveerd iemand is om dit te gaan doen. Je kan wachten, maar je kan eigenlijk ook zeggen van nou, we gaan gelijk aan de slag en we gaan gelijk wat doen. Dus dat moet altijd besproken worden. Nou, dan is de derde categorie streefwaarden, dat zijn eigenlijk de streefwaarden van 54 tot 64 millimol per mol. En ja, dat wordt eigenlijk nagestreefd bij alle patiënten boven de 70 jaar, dus 70 jaar of ouder. En die 10 jaar of langer een ziekteduur hebben van een type 2 diabetes. En ook hierbij kan je zeggen van nou, we gaan eerder de behandeling intensiveren als mensen daar open voor staan. Nou, bij kwetsbare ouderen en bij mensen met een korte levensverwachting, en dat heeft het huisartsengenootschap in de richtlijnen van de specialisten, is dat mijn levensverwachting van 5 jaar of korter, daarvoor is er eigenlijk geen bewijs dat het verlagen van het HbA1c zinvol is. Dus bij deze mensen is het eigenlijk alleen maar voorkomen dat er hyperglycemie ontstaat en voorkomen dat er hypoglycemie ontstaat. En de gekozen waarden van 16 tot 15 millimol per liter worden ongeveer hier aangehouden als acceptabel. En voor het HbA1c zijn streefwaarden tot 69 millimol per mol acceptabel. Nou, naast het HbA1c is het ook belangrijk dat de bloeddruk natuurlijk goed is, omdat dat ook een risico is. De bloeddruk die wordt nagestreefd bij alle mensen beneden de 70 jaar, van 70 jaar of jonger met type 2 diabetes, is kleiner dan 140 millimeter kwik. En 140 millimeter kwik is de bovendruk. En als het lukt, dan is het zelfs zo dat men wil dat het kleiner dan 130 millimeter kwik is. Maar dat is alleen als mensen de behandeling goed verdragen. En bij patiënten boven de 70 die niet kwetsbaar zijn, wordt een bloeddruk van kleiner dan 150 millimeter kwik aangehouden. En het liefst ook kleiner dan 140 millimeter kwik als mensen dat verdragen. En daarbij moet ik aantekenen dat er bij kwetsbare patiënten met diabetes type 2 ook nog belangrijk is dat de onderdruk, dat die boven de 70 millimeter kwik moet blijven. Dus de bloeddruk is eigenlijk vrij simpel wat de streefwaarden zijn. Het cholesterol dan. Het cholesterol bestaat uit verschillende soorten cholesterol. En we kijken hier vooral naar het LDL, het low density lipoprotein. Dat is het slechte cholesterol. En daar wordt ook de leeftijdsgrens van 70 jaar gehandhaafd. Bij mensen met type 2 diabetes wordt een streefwaarde van 2,6 millimol per liter of lager aangehouden. Maar als iemand ook nog hart- en vaatziekte heeft in de voorgeschiedenis, dan wordt een strengere afkapwaarde gebruikt van 1,8 millimol per liter of lager. En bij mensen van ouder dan 70 jaar kan je ook overwegen om die kleiner dan 2,6 millimol per liter aan te houden. Maar dat kan je eigenlijk alleen doen als mensen nog een voldoende levensverwachting hebben. En anders kan je overwegen om de behandeling achterwege te laten zelfs. Dus cholesterolbehandeling is wel belangrijk, maar voegt dus kennelijk wat minder toe dan bijvoorbeeld de bloeddruk en het HbA1c. Nou, de behandeling met type 2 diabetes, daar is een stappenplan voor opgesteld. Die bestaat eigenlijk uit 5 stappen. En ik ga die stappen nu met u bespreken in deze podcast. Daarbij zal ik wel een aantal geneesmiddelen al noemen. Ik zal kort ook iets vertellen over die geneesmiddelen, maar ze zullen uitgebreider behandeld worden in de volgende series podcast. Maar ik moet een beetje een keuze maken van wat ik eerst ga doen en wat ik als tweede ga doen. Dus ik heb ervoor gekozen nu om het stappenplan als eerste te behandelen. En bij elke stap wordt er een keuze gemaakt voor een bepaald geneesmiddel. En in de vervolgstappen zullen er geneesmiddelen toegevoegd worden of zal er een andere combinatie van geneesmiddelen gebruikt worden. Stap 1 is altijd in Nederland het starten met metformine. Metformine is een hele oude bekende eigenlijk. Het is al sinds de jaren 50 wordt het gebruikt. Het is een stof die de gevoeligheid voor insuline verhoogt en ook helpt bij het afvallen. Er is ontzettend veel ervaring met metformine opgedaan. En het is een veilig middel. En ja, als je tenminste goed gebruikt, en daar gaan we natuurlijk uitgebreid op in de behandeling van de podcast over metformine. Bijwerkingen die je ziet in het zijn misselijkheid. En in het begin van de behandeling komt ook wel eens diarree voor. Dat gaat vaak, wordt dat minder. En het risico op die bijwerkingen neemt enorm af als je begint met een lage dosering. En dat kan je ook rustig doen. En dan de dosering langzaam op na een weekje gaat verhogen naar de optimale dosering. Nou, dus stap 2 is eigenlijk gewoon monotherapie. Dus betekent therapie met één geneesmiddel met metformine. Als je overigens geneesmiddelbehandeling krijgt voor diabetes 2, dan is het ook belangrijk om te zorgen dat je ook je houdt aan de levensstijl. Dus gezond eten, afvallen, veel bewegen, stoppen met roken, weinig alcohol. Bij stap 2 wordt naast de metformine een sulfonylureumderivaat toegevoegd. En een sulfonylureumderivaat, de meest gebruikte in Nederland en eigenlijk wat altijd geadviseerd wordt, is dan om glyclaside te geven. Sulfonylureumderivaten zijn stoffen die in de alvleesklier, in de pancreas, zorgen dat er meer insuline wordt afgegeven. Waardoor er dus meer insuline beschikbaar is om de glucosespiegel te laten dalen. Als er meer insuline wordt afgegeven, is het ook niet verwonderlijk dat deze geneesmiddelen als bijwerking hebben dat ze zorgen voor gewichtstoename. En dat is een van de meest voorkomende bijwerkingen van sulfonylureumderivaten. Ook hierbij zal ik verder ingaan in de volgende serie podcast. De derde stap bestaat uit een hele hoop verschillende mogelijkheden. En naast metformine en een sulfonylureumderivaat, vormen eigenlijk de basis, kan er bazaal insuline worden toegevoegd, bijvoorbeeld insulataar. Bazaal insuline is insuline wat een relatief korte werkingsduur heeft en start na 30 tot ongeveer 30 minuten begint te werken en zeg maar een werkingsduur heeft van 7 tot 9 uur. In plaats van de combinatie met insuline, van metformine, sulfonylureumderivaat en insuline, kan er ook gekozen worden voor een proefbehandeling met een GLP-1 agonist. Een GLP staat voor glucagon-like peptide. En GLP-1 is een zogenaamde Een GLP-1 agonist is een incretine-analogon. En incretine is een stof die geproduceerd wordt door het maag-darmkanaal. En dat gebeurt onder invloed van voedsel. En het natuurlijk voorkomende GLP-1, glucagon-like peptide 1, zorgt voor een vertraagde maaglediging. Dus je krijgt minder trek en minder honger. En voor insulinesecretie. En die insulinesecretie, dus er wordt meer insuline afgegeven, zorgt voor een verhoogde glucosespiegel. Die zorgt niet voor een verhoogde glucosespiegel natuurlijk, maar voor een verlaagde glucosespiegel. Maar de afgifte is, dat wilde ik zeggen, afhankelijk van de glucosespiegel in het bloed. Het veroorzaakt daarom ook geen hypoglycemie, want bij lagere glucosespiegels wordt de insulinesecretie juist verminderd door GLP-1. Nou, naast GLP-1 agonisten kan je ook een DPP-4 remmer geven. En DPP-4 staat voor dipeptidylpeptidase remmer. En zo'n dipeptidylpeptidase remmer is eigenlijk een remmer van een enzym wat in het lichaam ook voorkomt en wat dat GLP-1 afbreekt. Dus door een DPP-4 remmer te geven, wordt het enzym dipeptidylpeptidase geremd. En die dipeptidylpeptidase zorgt voor een versnelde afbraak van glycagon-like peptide 1, dus GLP-1. Dus als de GLP-1 minder snel wordt afgebroken, dan blijft het langer werken en dan heb je dus meer insulineafgifte en een vertraagde maagontlediging. Dus dat is eigenlijk zorgen die DPP-4-remmers ervoor dat GLP-1 langer kan werken. Nou, de vierde optie hè, is dan dat je naast, naast metformine en een SU-derivaat een SGLT2-remmer geeft. En SGLT2 staat voor sodium glucose transporter 2. En dat is een glucose transporter. Dat is een transporter die zit in de nier en die zorgt eigenlijk dat de uitgescheiden glucose, dus glucose wat gefilterd wordt door de nier, weer teruggewonnen wordt. Als je dat remt, dan kan de glucose in de nier niet terug worden geremd en dan plas je de glucose als het ware uit. Dus dat zorgt eigenlijk dat je minder glucose in je bloed krijgt, doordat je het meer uitplast. En doordat je meer glucose uitplast, ga je ook meer zout en water uitplassen. Dus die SGLT2-remmers zijn een hele interessante groep geneesmiddelen die vrij nieuw zijn en die ook nog de bloeddruk laten dalen. Nou, de laatste stap, hè, dat is de vierde stap, is dat je een metformine met een sulfonylureemderivaat geeft en dan nog een ander middel. Ik zei SGLT2, maar dat kan ook acarbose zijn, kan ook pioglitazon zijn en het kan ook repaglinide zijn. Nou, acarbose is een stof die de afbraak van koolhydraten in de darm remt. Eigenlijk zorgt hij dat de koolhydraten niet in stukjes glucose worden gehakt, maar daardoor, en stukjes glucose zijn monosaccharide, daardoor blijven er meer polysaccharide, dus dat zijn polymeren van glucose, dus dat zijn samengestelde ketens van glucose, die blijven in de darm achter, waardoor je minder glucoseopname krijgt en daardoor je glucosespiegel ook daalt. Nadeel daarvan is dat die glucose, die saccharide die in de darm achterblijven, dat die gaan vergisten en daardoor vaak winderigheid als bijwerking komt. Repaglinide is een soort SU-derivaat, maar dat werkt maar heel kort. En het zorgt eigenlijk binnen 30 minuten dat er meer insuline wordt afgegeven. Maar omdat het zo kort werkt, wordt alleen insuline tijdens de maaltijd afgegeven. Repaglinide wordt eigenlijk heel weinig gebruikt. En dan heb je ook nog pioglitazon. Dat is een stof die valt onder de thiazolidinedione. Een stof waarvan men heel veel verwachtte, omdat dit middel de gevoeligheid voor insuline laat toenemen, dus verhoogt. Maar uiteindelijk wordt dit middel nog maar heel weinig gebruikt, omdat eigenlijk de resultaten uit klinisch onderzoek bleken behoorlijk tegen te vallen. Dus pioglitazon wordt nog wel gebruikt, maar ook heel weinig. Nou, dat was eigenlijk stap 3. Hè? Dus dat bestaat altijd uit metformine plus een sulfonylureemderivaat met insuline, GLP-1-agonist, DPP-4-remmer, SGLT2, acarbose, pioglitazon, repaglinide. En dat was het. De volgende stap, dat is stap 4. Daarin wordt eigenlijk het sulfonylureemderivaat gestopt. En in plaats daarvan wordt er behandeld met bazaal insuline. Dus dat bestaat eigenlijk altijd uit bazaal insuline met metformine. En dan kan je kiezen om er bolus insuline toe te voegen, een GLP-1-agonist toe te voegen, een DPP-4-remmer toe te voegen of SGLT2-remmer toe te voegen. Dus het bestaat altijd uit metformine en bazaal insuline. En een bolus insuline, dus dat is eigenlijk een insuline die sneller werkt dan een bazaal insuline. Hè? Want bazaal insuline dat werkt pas na 30 minuten en houdt ongeveer 7 tot 9 uur aan. Bij een bolus insuline dan werkt dat na ongeveer 10 tot 20 minuten. En houdt de werking zo'n 3 tot 5 uur aan. Dus dat doe je vooral voor de maaltijden, neem je dat in. Dus het wordt ook meerdere keren per dag wordt dat gegeven. Nou, verder zijn er ook nog langwerkende en ultralangwerkende insulines. En die worden vooral voor de nacht gegeven of in de nacht en in de ochtend om te zorgen dat er een soort basisinsulinespiegel is. Maar in stap 4 is dus eigenlijk een combinatie van metformine, insuline en een eventueel ander middel. En stap 5 dan vervolgens, dat is metformine met bazaal insuline en bolus insuline en of een GLP-1 of een SGLT2. Remmer. En Nou, eigenlijk die stap 1 tot en met 3, die wordt vooral door de huisarts gedaan. Dus die vooral vindt die plaats in de eerste lijn. En stap 4 in allebei de lijnen, dus in het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk. En in stap 5, dat is vooral wat door de internist wordt gedaan. Nou, u zult merken dat als u dit zo hoort en je hebt type 2 diabetes, hè, dat je al snel meerdere geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk, sorry, niet om de bloeddruk, maar om de glucose te verlagen. Vanaf stap 2 gebruik je al 2 middelen en daarna al 3. En het gebruik van die geneesmiddelen, dat vergt natuurlijk ontzettend veel planning. Dat is best lastig. Je moet nadenken dat je het gaat kopen bij de apotheek, gaat ophalen bij de apotheek. Je moet een recept aanvragen. Je moet soms 2 of soms 3 keer per dag nadenken over het toedienen van die geneesmiddelen. En dat is dus best ingewikkeld. Daarnaast moet u ook nog blijven nadenken over stoppen met roken, weinig of geen alcohol drinken, gezond eten. En hoe beter u dat voor elkaar krijgt, hoe beter u eigenlijk die diabetes onder controle krijgt. Dus het is heel erg belangrijk om, als u die medicatie inneemt, om te proberen een vaste gewoonte aan te leren. Om gedrag wat u elke dag heeft. Hey, ik noem het altijd zelf. Ik ga altijd als eerste 's ochtends naar het koffieapparaat. Ik heb het al vaker gezegd in de podcast. En daar zou ik dan ook mijn pillen neerleggen, want dan vergeet ik het niet. En zo zijn er heel veel rituelen die mensen hebben gedurende de dag, waarbij ze kunnen nadenken over het innemen van de geneesmiddelen. Dat is echt heel belangrijk om dat te leren. Want goed gebruik van de geneesmiddelen leidt tot verbetering van uw diabetes en van het voorkomen van die langetermijn problemen en complicaties. En verder moeten we ook gaan nadenken van bijvoorbeeld, wat gebeurt er nou als mijn levensstijl wat afwijkt? Bijvoorbeeld in het weekend, als ik wat langer lig te slapen, of ik ga wat later naar bed, of ik drink misschien een keertje toch wat alcohol. Het is heel belangrijk om daar een plannetje voor te maken, zodat u goed weet wat u moet doen als u geneesmiddelen moet innemen. En wat ik ook merk is dat het handig is wat mensen aangeven, dat ze een soort controle inbouwen. En er zijn bijvoorbeeld mensen die zetten hun mobiele telefoon, bijvoorbeeld om 11 uur, om zich ervan te vergewissen, om in ieder geval te herinneren dat ze hun medicatie moeten innemen. En dan kunnen ze altijd checken, om 11 uur gaat mijn telefoon, even checken of ik mijn medicatie heb ingenomen. En als ze dat gedaan hebben, dan kunnen ze alsnog hun medicatie vaak innemen. Nou, verder denk ik heel belangrijk, die medicatie die u inneemt, die is er om u gezonder te maken. En probeer de medicatie dus ook niet te zien als uw vijand of als een gif, maar om iets wat u helpt, om een vriend, een partner, zeg maar, die u helpt om gezond te blijven en uw gezondheid te verbeteren. En nogmaals, ik blijf het zeggen, schep een positieve sfeer rondom de inname van uw medicatie. Het gaat beter werken, u heeft minder bijwerkingen en veel beter effect van de medicatie als u zelf positief staat ten opzichte van geneesmiddelen. Dat probeer ik ook in deze podcast telkens te benadrukken, dat ontzettend belangrijk is. Nou, in de volgende apothekerspodcast zullen we meer aandacht besteden aan de individuele geneesmiddelen. En ik wil u ook weer danken voor uw aandacht, voor het luisteren. Als u de podcast leuk vindt, schrijf dan een positieve review op de Apple Store of waar u de podcast ook downloadt. En geef het vooral ook door aan vrienden, familie, kennissen. En hartelijk dank voor het luisteren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op harmgeers@gmail.com of via Twitter, ik ben @harmgeers. Tot de volgende keer. Dank u wel.